onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 102. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat uw bijstand niet ontbreken. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 102. Luisteren wij eerst naar datgene wat de kerk beleidt in de Heidelbergse Catechismus, zondag 45, aangaande het gebed. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 123. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 123, na voorlezing van zondag 45... Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der psalmen, en wel de 70ste psalm, de versen 1 tot en met 6. We noemen nu psalm 70 vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Zondag 45. Waarom is het gebed den christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat beoort tot zulke gebed, dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen den enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen, en ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des eren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruf, welke de Heere Christus begrepen heeft, in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons eden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.
De psalm van David, voor den opperzangmeester, om te doen gedenken. Haast u o God, om mij te verlossen, o Heere, tot mijn hulp. Laat hen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken. Laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen, ha, ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers u's ijls geduriglijk zeggen, God zij groot gemaakt. Doch ik ben ellendig en noodruftig. O God, haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, vertoef niet.
De tekst voor vanmiddag vindt u in de u zojuist voorgelezen psalm, en wel het zesde vers van psalm 70. Psalm 70, vers 6. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Doch ik ben ellendig en nooddruftig. O God, haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, vertoef niet. Zingen wij van psalm 70 het eerste vers. Daal haastig ter verlossing, Heer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. En het tweede en derde vers. Psalm 70, de versen 1, 2 en 3. U krijgt gelegenheid uw bijzondere gave op deze biddag voor de gewas en arbeid aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, alleen bij de Heere is werkelijk hulp en verlossing te vinden. Wonderlijke verlossing zelfs. En dan denk ik, jongens en meisjes, aan Daniël. Daniël bleef bidden toen dat verboden was. Hij werd in de leeuwenkuil geworpen. Dan zou je denken, dat is reddeloos verloren. Hij zal verscheurd worden door die leeuwen. Maar de Heere sloot de muil van die leeuwen toe. Ze deden hem geen kwaad. Hij werd uit de leeuwenkuil verlost. En wat de Heere bij Daniël deed, is ook in de loop van de kerkgeschiedenis gebeurd. Dan denk ik aan het machtige Romeinse Rijk. Daar werden christenen en ook slaven voor de wilde dieren geworpen in grote arena's. Dat Romeinse Rijk breidde zich steeds verder uit. Op een gegeven moment werd er ook een graafschap veroverd. En de graaf van dat graafschap werd slaaf gemaakt. Moest dienen als een slaaf in Rome. Hij had het zo slecht dat hij ontsnapte. En toen hij gevlucht was, zocht hij zijn toevlucht in een grot. Maar in die grot zat een leeuw. Dan zouden we denken, dat is een verloren zaak voor die gevluchte slaaf. Maar die leeuw had een doorn onder in zijn poot zitten. En die leeuw deed hem niets, maar stak die poot naar die gevluchte slaaf uit. En die man trok die doorn uit die poot. En die leeuw kon weer gewoon lopen, ging op rooftocht voor zichzelf en bracht op die manier ook eten voor die gevluchte slaaf mee. Maar op een gegeven dag werd die leeuw gevangen genomen en werd ook naar de arena gebracht om daar mensen te verscheuren. En korte tijd later werd die slaaf ook gearresteerd. En als je als weggelopen slaaf gearresteerd werd, dan wachtte je geen best lot. In verreweg de meeste gevallen werd je overgeleverd om gedood te worden, bijvoorbeeld in zo'n arena. En dat zou ook met deze slaaf gebeuren. De keizer hield zijn verjaardag, hij zat op de tribune. Duizenden mensen zaten ook te kijken wat er gebeuren zou. En toen werd daar die slaaf in de arena gebracht. En een leeuw op hem losgelaten. En die leeuw ging brullend op hem af. Maar toen zag die leeuw wie het was. En hij deed hem helemaal geen kwaad. En toen werd aan deze slaaf de vrijheid gegeven. Dus ook in later eeuwen heeft de Heere wonderen gedaan. En tegen welke leeuw zouden wij nu allemaal beveiligd moeten worden. Tegen die briesende leeuw die uit is op de ondergang, de eeuwige rampzaligheid van jong en oud. En tegen die leeuw beschermt de Heere. Mag u het al bij de Heere zoeken? Heb u last van die leeuw? Heb jij er last van? Probeer de duivel, die leeuw, je in zijn macht te houden, al verder te verstrikken in de kluwen van de zonde, opdat je eeuwig zult omkomen. De Heere staat erboven. Christus, de leeuw uit de stam van Juda, heeft die briesende leeuw overwonnen. En daarom kan die briesende leeuw het nooit meer winnen. Hij probeert wel van alles. Maar wie de Heere mag vrezen, is te midden van zijn aanvallen toch veilig. De Heere helpt. En Hij verlost. Maar Hij wil er ook om gebeden zijn. Doen we dat ook? Geliefde ouders, zien we de gevaren voor onszelf, voor onze kinderen, grootouders, voor onze kleinkinderen? Die briesende leeuw is heel listig. Hij kan ook rondgaan als een engel des lichts. Dan lijkt het waar wat hij zegt. Maar het is toch een leugen. En je zult er voor eeuwig mee omkomen. Niet alleen de wereld is gevaarlijk. Ook de verdraaiing en de verminking van Gods woord. Als de duivel er wat aan toe gaat voegen, of er iets van weg gaat laten. Dat woord, daar hebben we ons aan te onderwerpen. Dat dient in alle dingen tot richtsnoer te zijn. De Heer Jezus zelf heeft er het voorbeeld in gegeven. Er staat geschreven. Bid maar om dat ook te mogen doen. Om niet alleen dat woord te mogen verstaan en te beleven, maar ook om het als een wapen te mogen hanteren in die geestelijke strijd die gaande is. Die strijd die David, de dichter van Psalm 70, ook heeft gekend. En onze tekst getuigt ervan, waar hij het mocht zoeken, van wie hij het mocht verwachten. Doch ik ben ellendig en nooddruftig. O God, haast u tot mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Heere, vertoef niet. Gebed om spoedige hulp. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, een schuldbeleidend gebed. Ten tweede, een pleitend gebed. En ten derde, een verlangend gebed. Gebed om spoedige hulp, in de eerste plaats een schuldbeleidend gebed. Ten tweede, een pleitend gebed en ten derde een verlangend gebed. Doch ik ben ellendig en nooddruftig. Daarin beleidt David hoe het met hem gesteld is. David, de man die genade mocht kennen, de man die God had leren kennen, die de Heere met zichzelf had bekend gemaakt, die ogen had gekregen om te zien wie God was, wie hij zelf was. En dat steeds dieper. steeds rijker, steeds verootmoedigender en ook steeds verheugender. Dat gaat samen, begrijpt u dat, verstaan we dat? Als God laat zien en steeds meer laat zien dat we ellendig en nooddruftig zijn, dat dat steeds dieper doet buigen. Want dan beleef je steeds dieper dat je nergens recht op hebt of aanspraak op kunt maken. Zelfs niet op een druppel water en een kruimel brood. Als we dat nou mogen beleven, niet alleen vandaag, maar ook in de komende tijd, dan is alles wat de Heere geeft een onuitsprekelijk groot wonder. En zal er o zoveel stof zijn om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Dan kom ik gelijk al bij een punt waar we denk ik heel veel tekort schieten. Ik, u en jullie. Als we ons gebed nu eens leggen naast het volmaakte gebed en naast de inhoud van zondag 45, hoe is het daar dan mee gesteld? Is er wel dat loven en prijzen van de Heere? Staat zijn eer, zijn naam, zijn koninkrijk bovenaan? Of is het al te veel wat wij zelf nodig hebben? En zo weinig een verheerlijken van de Heere in zijn goedheid, in zijn trouw, in zijn liefde, in zijn almacht. Want dat is hij waard. En ook in dat opzicht, geliefde gemeente, past het ons te smeken, leer mij bidden. Ook als we kijken naar de tekortkomingen in het gebed, dan moet daarvan gezegd worden dat we ellendig zijn in onszelf. We kunnen van onszelf niet eens bidden. En als we bidden geleerd hebben, is het toch nog maar heel gebrekkig. Wat een wonder. Als de Heere dan hoort en verhoort in de komende tijd. Doch ik ben ellendig. Heel veel dingen vallen daaronder. Wat een moeite en een zorgen kunnen er niet zijn. Dat heeft ook David ondervonden. De vijanden die zich steeds tegen hem verzetten, die er een heimelijk genoegen in hadden als het slecht met hem ging, die zich verblijden in zijn ongeluk, kunnen we allemaal meemaken. En ook hebben we in die zin geen last van vijanden. De levensweg kan toch heel erg moeilijk zijn. De een krijgt soms zo heel veel te dragen. We zeggen wel eens dat God de schouders meet voordat hij een last oplegt. Maar de vraag kan toch wel eens bovenkomen. Onder hele moeilijke omstandigheden zou de Heere wel goed gemeten hebben. Zal ik er niet onder bezwijken? Zal het niet mijn ondergang betekenen? De gebrokenheid van het leven wordt vaak smartelijk ervaren. De zwakheid van het lichaam of de verstoring van het denkvermogen. Het zijn toch werkelijkheden. En kan toch niet heel moeilijk zijn als we ons alleen voelen. Alleen zijn. Ons onbegrepen voelen. Zo weinig liefde ervaren. Ellendig. Ja, het zijn de gevolgen van de zonde. En pas op, geliefde gemeente, maak er nou niet van dat iemand die heel veel moet meemaken in dit leven dan blijkbaar een grotere zondaar is dan een ander. Mogen we nooit zeggen. Ik ben ellendig. Ik word ter neergedrukt. En dan denk ik ook, hoewel het er niet bij staat, dat David de dichter is van Psalm 116, dan denk ik toch aan de inhoud van die psalm, waar dat woord ook terugkomt en zo wordt weergegeven: ik ben zeer bedrukt geweest. De angst der hel, de banden des doods. Het moet maar op je afkomen. Doodsgevaar. Ook David heeft meer dan eens de dood in de ogen gezien. Maar hij mocht ook naar boven zien. Denk eens aan David tegenover Goliath. Dat was toch een verloren zaak voor David. Die reus. Die zou hem gemakkelijk overwinnen, maar David keek naar boven. Hij mocht het van de Heere verwachten en is daar niet beschaamd mee uitgekomen. Ook die leeuw, om het zo eens te zeggen, heeft David niet overwonnen, maar David heeft die leeuw overwonnen, Goliath neergeveld. Denk aan Saul. Meer dan eens heeft Saul geprobeerd om David te doden. Wat een benauwdheid. Als hij vluchten moest, niet veilig was. Maar hij mocht naar boven zien. Mogen we het ook doen, te midden van de benauwdheden? Dan heb je een toevlucht, geliefde gemeente. Dan zoek je hulp bij de Heere. Verwacht je ondersteuning van Hem. En wie dat mag doen, zal toch nooit beschaamd uitkomen. En moeten we ook niet denken, als het gaat om het woord ellende, aan de zondeschuld die er is, die wij allemaal gemaakt hebben, al in Adam. Want God heeft alles zo beschikt dat datgene wat Adam deed beslissend zou zijn voor al zijn nakomelingen, hoofd immers van het werkverbond. Gevallen en wij in hem. En David heeft dat mogen beleven, dat hij zondaar was. In zonde ontvangen en geboren zelfs. En de Heere bracht hem tot steeds diepere schuldbeleving. Dat woordje ellendig is nooit verleden tijd geworden in zijn leven op aarde. Dat werd al meer werkelijkheid. Steeds meer gebukt gaan onder de gruwelijkheid van het overgebleven kwaad. Doch ik ben ellendig. De zonde drukt me neer. Ja, de Heere gebruikt dat om op de knieën te brengen, om uit te drijven naar Hem, om te zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, om in Hem te geloven, om het alleen van Hem te verwachten. En dat wil de Heere ook doen in de komende periode. Zullen we erom vragen, geliefde gemeente? Ik denk dat we soms maar heel weinig bezig zijn met datgene wat de Heere belooft in zijn woord. En dan denk ik aan datgene wat wij lezen in de profetieën van Ezechiël. Ezechiël 20, vers 43 bijvoorbeeld. Dat is een belofte. Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen en aan al uw handelingen, waarmede gij u verontreinigd hebt. En gij zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Dat is ook een belofte van het genadeverbond. Een walging aan jezelf krijgen. Want misschien zijn er vanmiddag wel die zeggen, dominee, ik voel me helemaal niet ellendig. Ik heb geen last van mijn zonde, het valt best mee, ik leef toch behoorlijk netjes. Het gaat in tijdelijke dingen ook behoorlijk goed. Nee, daar weet ik echt niet van, wel. Leg dan maar de vinger bij deze belofte. En gij zult van uzelf een walging hebben over al uw boosheden die gij gedaan hebt. Maar ook een andere belofte. Jeremia 31, vers 33, het tweede gedeelte. Ook dat is een rijke belofte van het genadeverbond. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Waar de Heere werkt, daar wordt die wet op de tafels van ons hart geschreven. Komt er een hartelijke begeerte te doen wat de Heere vraagt. En ook een uitgrondige afkeer van de zonde, bijzonder van de zonde die we in eigen hart en leven met ons omdragen. En daar is daar een rijke belofte aan verbonden. Ik zal u tot een God zijn. De Heere zal zorgen. En gij zult mij tot een volk zijn. In die rijke belofte heeft David mogen delen. Niet alleen ontdekt aan zijn verdorvenheid en een groeiende walging van die verdorvenheid ontvangen, maar ook Gods wet in zijn hart geschreven om te doen wat de Heere van hem vroeg onder alle omstandigheden van het leven. En heeft het ervaren dat de Heere hem tot een God is geweest. En dat hij de dienaar van God was, mocht delen in de liefde, de bescherming en de bewaring van God. Doch, ik ben ellendig en nooddruftig. Nooddruftig, dat betekent juist datgene wat je echt niet missen kan, toch niet hebben. Nou, dat zou wel goede gestalte zijn op de middag, of niet? En ook in de komende tijd. Om nou werkelijk met David te mogen beleven, ik mis nou alles. En dat ten diepste door eigen schuld. Want we hebben God de rug toegekeerd. We missen niet alleen maar kracht en inzicht om te doen wat van ons gevraagd wordt. We missen ook de goedertierenheid, de barmhartigheid en de ontferming van God. We liggen vanuit onszelf door eigen schuld onder zijn toorn. Nooddruftig. Maar in die nooddruft wil en zal de Heere voorzien op het gebed. De nooddruft van het lichaam, de nooddruft van de ziel. Denk eens aan koning Hizkia. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Hij zag de dood in de ogen. En als je de dood in de ogen ziet, heb je een borg nodig. Want als die borg er niet is, hoe zul je dan voor God bestaan? Is het dan een onuitsprekelijk groot wonder, geliefde gemeente, dat in de komende tijd, zo de Heer het geeft, het lijden en sterven van Christus weer overdacht mag worden. En dan mag het mijn gebed, uw gebed en jullie gebed wel zijn. Leer ons dat lijden op de juiste wijze te betrachten. De Heer wil ook sterken op het ziekbed. Want het kan zijn dat een ziekte niet genezen wordt. Dat de ziekte blijft. Of dat het leidt tot sterven. Maar als je dan de Heere mag vrezen. Als je iets mag kennen van dat genadeleven van David. Als je de psalmen van David mag zingen en beleven, dan is er werkelijk toekomst. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Schuldige zondaren zal de Heere op het gebed gedenken. En naar de ziel, geliefde gemeente, hebben we toch alles nodig. Als je nog onbekeerd bent, bekering nodig. Buig dan de knieën, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En de Heere wil het werken. Denk aan die ontfermende liefde van die vader van de verloren zoon. Hij stond op de uitkijk. En ook nu steekt de Heere zijn armen uit naar diep gevallen verloren zondaren en zondaressen, opdat ze tot hem zouden terugkeren. En hij werkt zelf die terugkeer. Als het benauwd en donker is van binnen. Als dat leven wat vroeger zo levendig was, is ingezonken. Dan hebben we nodig de verlevendiging, de herleving door Gods geest. En dat doet de Heere ook. Als je in duisternissen gekomen bent door eigen schuld, dan roept dit ons zelf op hem te vertrouwen en het te verwachten van hem alleen. Dan ziet u zo graag dat de knieën voor hem buigen. En hoe het ook is in het hart, er is altijd nieuw voedsel nodig. Ons lichaam heeft dagelijks voedsel nodig. Ook onze ziel heeft voedsel nodig. Dat we daarom vragen mogen. Want we missen het van onszelf. We hebben het juist zo nodig. En de Heere wil het schenken op het gebed. Dat gebed om spoedige hulp is ook een pleitend gebed. Dat is onze tweede gedachte. Doch ik ben ellendig en nooddruftig. O God! En dan staat daar een naam voor God die zijn almacht aangeeft. Hij is de allergrootste heerser, de almachtige heerser. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. In het begin van Genesis wordt deze naam ook gebruikt. In den beginne schiep God diezelfde naam, de hemel en de aarde. Hij is de schepper. Alles uit niets voortgebracht. Zou dan iets voor hem te wonderlijk zijn? En David heeft het ondervonden. Als de dood voor ogen scheen, heeft hij hem bewaard en beschermd. En zijn belofte heeft de Heer ook waargemaakt in het leven van David. Tot koning gezalfd. En ook koning geworden. Maar dat niet alleen. Ook de rijke beloften die er liggen in de psalmen die David mocht dichten en beleven. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Ook niet als hij sterven ging. Want weet u, David zag niet alleen zijn eigen zondigheid. Hij mocht ook in de offerdienst van het Oude Testament dat grote, volmaakte offer van de Zoon van God zien. En zo alleen kon en zou David ook zeker zalig worden. En dat geldt vandaag nog. Het ware geloof in Christus geeft zo'n ruimte in de ziel. Zo'n vertrouwen op de Heere, die zijn enige geboren Zoon gezonden heeft, als een verzoening voor al de zonden der zijne. In zijn bloed is er wassing, is er reiniging. En buiten dat bloed niet. Als ik het bloed zie, zal ik ulieden voorbij gaan. O God, ja dat is die God die de tabernakeldienst heeft ingesteld. En alles in die tabernakeldienst sprak van het ene volmaakte offer van Christus. Pleitend bidden dus op wie God is. Wie God is in zijn rechtvaardigheid. In zijn rechtvaardigheid verdelgt de Heere zijn vijanden en ook de vijanden van David. Dat zal nog gebeuren. Dat geldt ook de vijanden vandaag. Al die vervolgers, al die spotters. Als er geen waarachtige bekering komt, zal de Heere ze verdelgen. En ook al die vijanden van binnen. Of heb u daar geen last van? Die vijanden die het werk van God bestrijden. Die willen luisteren naar de duivel. Die zondige lusten en verdorvenheden. Die onreine gedachten. Die vuile dingen die erom gaan. Goddeloze dingen. Al die vijanden zullen verdelgd worden. Daar zal niets van overblijven. O God. En die God is ook de liefdevolle ontfermer. Bij hem zijn zijn kinderen iedere keer weer welkom. Als ze het opnieuw verzondigd hebben. Worden nooit teruggezonden. Zeker. Die God kan soms ook kastijden. Maar dat werpt vrucht af in het leven. Welke vrucht dan? Nou, als je nou een kind straft. Welke vrucht moet dat nou afwerpen? Wat moet daarvan het resultaat zijn, jongens en meisjes, als je straf krijgt? Natuurlijk niet dat je opnieuw hetzelfde kwaad weer doet. Dat moet je juist leren nalaten. En uit liefde doen wat vader en moeder vragen. Wel, dat bedoelt de Heer nou ook. Het strijden tegen de zonde. Het nalaten van het kwaad uit liefde doen. Wat de Heer vraagt, dat is nuttig. En banger worden van de zonde, want die zonde brengt zoveel duisternis en smart teweeg. O God, ja dat is die God die zich ontfermt over verloren zondaren en zondaressen. Dat is die God bij wie hulp en verlossing en bevrijding is te vinden. Want ook daar pleit David op, gij zijt mijn hulp. En mijn bevrijder, gij zijt mijn hulp. Daar ligt nou alles in. Als een mens je moet helpen, nou ja, dan kun je bedrogen mee uitkomen. En misschien wil een mens ook wel eens helpen, maar hij kan het niet. Het is onmogelijk. Het kan zijn dat een dokter je niet meer helpen kan. Maar de Heere kan altijd helpen. En dat woord hulp wordt ook gebruikt voor Eva. Eva was de hulpe van Adam. Adam in alles helpen. En de Heere waarschuwt tegen hulp verwachten bijvoorbeeld van Egypte. O, als Israël het van Egypte verwacht en niet van de Heere, dan zal het daar bedrogen mee uitkomen. Dat is ook gebeurd. Want de farao kan niet verlossen, dat kan God alleen. En dat woord hulp komen ook tegen in Psalm 146. Welgelukzalige zij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. En hoort u het, hoe de Heere daar genoemd wordt? De God Jacobs. De God van zondige mensenkinderen. Want Jacob was een zondaar. Wilde zelf de eerstgeboorte zegen veiligstellen, bedroog zijn vader. En we zijn geen haar beter. Gods kinderen beleven dat. En dat het wonder. Als je dan toch de hulp van die God mag ondervinden. De Heere is een hulp, een toevlucht en een sterkte. Krachtiglijk bevonden staat er in Psalm 46 een hulp in benauwdheden. Nou, dat heeft David ondervonden. Dat ondervinden allen die de Heere mogen vrezen. Mogen we beleven, geliefde gemeente, afhankelijk te zijn van de Heere. Denk nou niet, jongens en meisjes, ik heb goede cijfers. Dus ik zal wel overgaan. Ik zal wel slagen. Buig elke dag toch opnieuw je knieën. Zonder de Heere kun je niets doen. En kan het alleen maar misgaan. En hoe is het nou geestelijk? Heb je al een nieuw hart? Mag je de Heere al vrezen? Al geloven in Hem die het Lam Gods is, bij wie alleen vergeving en verzoening is? Ja, dat gaat niet buiten zonde kennis om. Als ik denk dat ik gezond ben, heb ik de arts, de medicijnmeester niet nodig. En dat geldt ook als we jong zijn, hoor. Ook als je jong bent, ga je alleen naar de dokter als je wat mankeert. En zo is het hier ook. Juist als de zondigheid getoond, gezien en beleefd wordt. En je kunt jezelf niet verbeteren wat je ook probeert. Je kunt de schuld niet wegnemen die gemaakt is. Dan wordt het zo'n wonder dat er bij de Heere verlossing is. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Verlossing is bij de Heere te vinden. En dat heeft David ook ondervonden tijdens zijn leven. Als hij opgejaagd werd, was zijn toevlucht de Heere. Want die gedachte ligt daarin opgesloten. Opgejaagd door vijanden, achtervolgd door tegenstanders. En dan de toevlucht nemen tot die bevrijder, tot die verlosser die werkelijk verlossen kan, verlossen wil en verlossen zal. Alleen bij Hem is veel verlossing. O, laten we het dan, geliefde gemeente, bij Hem mogen zoeken. De vinger mogen leggen bij die beloften. Geef dat ik een walging mag krijgen aan mezelf. Geef dat uw wet in mijn hart geschreven mag worden, dat ik liefde mag ontvangen tot u. En uit liefde mag gaan doen wat u vraagt, opdat gij mij tot een God zoudt zijn. Een God waar oneindig veel ontferming bij te vinden is. En daar zingt ook de dichter van Psalm 40 van, en we gaan dat ook zingen. Het 8e vers van de 40e psalm, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig, gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God. Bestierder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Het 8e vers van Psalm 40. Een verlangend gebed. David verlangde hulp en smeekte om bevrijding, want er was in gevaar telkens opnieuw. En niet alleen door mensen die hem het leven stonden, maar steeds in gevaar vanwege de pijlen die de duivel op hem richtte. Laten we daar altijd goed om denken, geliefde gemeente. De duivel richt zijn pijlen op Gods werk, want dat werk wil hij vernietigen. Maar dan is het Gods werk dat onder die aanvallen van de duivel gesmeekt wordt om hulp en verlossing. Haast u tot mij. Kom mij haastig te hulp. Wacht daar niet langer mee, want het gevaar is zo groot. En als gij niet helpt, dan zal ik omkomen. Als gij niet beschermt, dan zal dat mijn ondergang betekenen. Die bede past ons de komende tijd. Haast u tot mij, ja, tot David. David riep dat uit. Hij verwacht het niet van mensen. Vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. Kom je bedrogen mee uit. Hulp bij Egypte zoeken, ik zei het al. Dat brengt de ondergang. Dat brengt de toren van God. Maar het verwachten van de Heere alleen. Alleen op Hem zien. En tot Hem roepen vanuit de nood. De lichamelijke nood. De zielenood. Dan zal de Heere doen ervaren wie Hij is in zijn liefde en in zijn trouw. Want die naam Heere, de verbondsnaam, staat ook in onze tekst. Dat is die God die als eerste begint, die zijn werk ook voortzet en zijn werk ook voltooit. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen, horen we het nog zondags? Of gaat het langs onze oren heen? Die nooit laat varen de werken van zijn handen. Wat hij begint in het hart van een zondaar, kan de duivel er nooit meer uitslaan, onmogelijk. Want de duivel is overwonnen door Christus. En daarom, er is alleen zaligheid door Hem die de zaligheid verworven heeft. Niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is als goed is de begeerte van Gods knechten, van ambtsdragers. Maar ook als het goed is in de opvoeding, Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom staat dat erbij? Wel, de kruisdood is de vervloekte dood en krijgt zo'n waarde voor ellendigen en nooddruftigen in zichzelf. Want Christus heeft de toren van God gedragen en zo'n onmetelijke rijkdom voor arme zondaren en zondaressen verworven. Heere, haast u tot mij. En die mij, dat is David. Die mij, dat geldt al Gods kinderen. Klein en groot in de genade. Steeds word je teleurgesteld in jezelf. Of heb u daar geen last van? Steeds toch weer zondigen, ondanks goede voornemens. Vandaar dat de mensen vroeger wel zeiden, ik word voorzichtig met beloften te doen aan de Heere. Want zeker dat wordt in liefde gedaan. Want er komt zo weinig van terecht. En als je dan de toevlucht mag nemen in de nood tot God, dan maakt hij de naam Heere waar. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik blijf u toch trouw. Ik blijf u toch liefhebben. Een verlangend gebed. Heere, vertoef niet. Stel uw hulp niet uit. Ja, dat kan toch ook niet. Als je werkelijk het gevaar ziet. Als je werkelijk die schuldberg van zonde ziet. Dan moet de Heere toch komen. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Uw komst in hart en leven. Ook telkens opnieuw. Geliefde gemeente. Dat wij toch niet alleen vandaag. Maar ook heel de komende periode. Mogen zien. En beleven voor het eerst of al dieper. Dat we in alles aangewezen zijn op God. Als het goed gaat. Als het niet goed gaat. Als er voorspoed mag zijn. Als er tegenspoed is. Als er blijdschap is. Als er rouw en verdriet is. In alles op de Heere aangewezen. Wees gij mijn hulp. Help mij op school. Help mij in de opvoeding. En bijzonder als u voelt. Ik raak de grip op mijn kind kwijt. De duivel, de wereld, de zonde, ze krijgen al meer invloed. De afstand tussen mij en mijn kind wordt al groter. Zoek het dan bij de Heere, voor wie niets te wonderlijk is. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. Wilt u dan helpen bij de opvoeding en de opvoeding zegenen? En ook als het moeilijk is op het werk, want dat kan gebeuren. Als het moeilijk is in de gezinssituatie. Wees gij mijn hulp en bevrijder. Als de zonde last drukt. En we voelen dat de duivel aansluiting vindt bij dat oude bestaan van binnen. Dan kun je in eigen kracht geen moment staande blijven. Dan lig je zo. En daarom, wees gij mijn hulp en mijn bevrijder. En David heeft dat op het gebed mogen ondervinden. Ondanks alle vijandschap en tegenstand is hij koning geworden. Koning gebleven. Kind van God gebleven. Een schaap van die goede herder gebleven. Ook al kwamen er tuchtigingen in zijn leven. Dat verbond juist te meer aan die goede herder. En aan het einde van zijn leven mocht David ingaan in eeuwige heerlijkheid. Dat is nou de volmaakte bevrijding, de volkomen verlossing naar de ziel. En dat geeft de Heer aan allen, klein en groot in de genade, die hem mogen vrezen. Bij het sterven, al de zonde achterlaten. Nooit meer ellendig en nooddruftig zijn. Naar de ziel, volkomen verlost zijn. Door het werk van Christus. Die enige en volkomen verlosser, die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal ook het lichaam daarin gaan delen, geliefde gemeente. Verwacht het van die God alleen, voor het eerst of opnieuw, die de almachtige heerser is. Die nooit zijn werk teniet laat doen. die gebeden wil zijn. Wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaken mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. En dan doet hij dat ook. En daarvan zal hij zelf de eer ontvangen. En de kerk die zalig wordt, zal die God eeuwig groot maken en verheerlijken door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef dat wij bidden mogen. Onder alle omstandigheden, naar ziel en lichaam, leer het ons, of leer het ons al meer. Wees zo met ons in de komende periode, ook de dagen die nog scheiden van de zondag. Help in alle dingen, bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen, op het water, op de weg, in huis, tegen de listen en de aanvallen van de duivel, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, we smeken het, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het vierde vers van Psalm 17, maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 17e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.